EEH-dienst spreekt vanmorgen de heer D. Gorter over de redelijke eredienst uit Romeinen 12, vers 1. En hij past dit niet alleen toe op het geestelijke kind van Paulus Timotheus, maar ook op de geestelijke kinderen van deze tijd. Deze tijd waarin u en ik leven. Aan de ene kant een boeiende tijd, aan de andere kant een gevaarlijke tijd. Gevaarlijk, omdat zoveel schijn van godsvrucht afkomt op gelovigen, waaraan de kracht is ontroofd. Niet omdat er geen sprake van kracht zou zijn, maar omdat die kracht niet altijd de toets van de Bijbel kan doorstaan. Daarom laten we u niet alleen in de EH-diensten, maar vooral ook in de gesprekken van hart tot hart, zoveel mogelijk horen wat er in Gods woord staat geschreven. Als u dat goed weet, kan niemand u meer iets wijsmaken. Gaat u de komende weken nog met vakantie? Misschien is het een idee om dan een paar fijne cassetten mee te nemen voor onderweg. We hebben voor u een paar pocketalbums samengesteld. Die kunnen er altijd nog wel bij in uw koffer. Of anders houdt u ze bij de hand voor onderweg in de auto. Met de mooie muziek die erop staat, bent u op de plaats van bestemming voor u het weet. Vraag even de gratis pocketalbum Doordenkertjes bij ons aan, of de bijzondere album Hoe men ja tot nee kan maken. Dan sturen we u die per omgaande toe. Weet u ons adres uit uw hoofd, of zal ik het nog even noemen? Schrijft u een briefkaartje naar gemeente EH, postbus 85, 3x1, postcode 3009, MC in Rotterdam. Het kost u niets en het schenkt u veel. Maar nu vraag ik uw aandacht voor de EH-dienst. Ik wens u een luisterrijk uurtje toe.
Goedemorgen. Dankbaar dat we weer bij elkaar mogen zijn om te luisteren naar Gods woord. En het is eigenlijk een enorm lied wat we net zongen. Dat 256 uit Johan de Heer, dat als op Slevend Zee, de zee van het leven, de stormwind om u loeit, als het moeilijk is, als alles tegendreigt te zitten, als ge te vergeefs uw arme hart vermoeit, tel uw zegeningen. En misschien zou je dat ook anders mogen zeggen, kijk omhoog, kijk naar die Heer die we hebben. En het tweede couplet, drukken slevens zorgen u soms zwaar te neer, schijnt het kruis te zwaar u, zeg het aan de Heer. Kijk naar boven, kijk naar hem als het moeilijk hebt, als de dingen heel anders lopen als we dachten, als dingen tegenzitten. Als we het moeilijk hebben, dan hoeven we daar niet ons door laten ten neerdrukken, maar dan mogen we omhoog kijken naar hem die alle omstandigheden in zijn hand heeft. Dat is een enorm lied en goed om dat te bedenken. Ik wilde met u een stukje lezen uit Gods woord, uit de tweede brief die Paulus schreef aan Timotheus. De tweede brief die Paulus schreef aan Timotheus, het eerste hoofdstuk. En dan de versen 1 tot en met 10. 2 Timotheus, het eerste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 10. En voordat we dat met elkaar lezen, wil ik met u bidden. Vader, dank u wel dat we op dit moment bij u mogen komen en u mogen danken voor dit moment. En dank u dat we bij elkaar mogen zijn om te luisteren naar dat wat er geschreven staat. En dank u wel, Vader, dat we u mogen danken voor uw genade en trouw. Dank u wel, Vader, voor de afgelopen week waarin er een kamp was, waarin een doopdienst was. Dank u wel, Vader, voor de zegen die u daarin gaf. Dank u wel, Vader, dat we mogen weten dat u ons heel erg rijk hebt gemaakt. En Vader, we danken u dat we mogen weten dat u alles in uw hand hebt. Dank u wel, Vader, voor uw genade dat we op dit moment bij elkaar mogen zijn. En dank u wel dat u ook in Apeldoorn bent. Bij Andries van der Wal wilt u hem ook leiden, Heer. We danken u, Heer, voor deze momenten, Heer, die we uit uw hand mogen ontvangen, wilt u ons leiden door uw geest, opdat we mogen verstaan wat u te zeggen hebt. Vader, wilt u ons leiden door uw woord, wilt u onze ogen openen voor uw woord, opdat we mogen zien wat u bedoelt, Heer, in wat er geschreven staat. En dat we er iets aan mogen hebben, Heer, voor ons leven, Heer, van elke dag. Heer, ons leven wat we door de week leven. En we danken u, Heer, dat u het bent die ons leven leidt. En dank u wel, Heer, dat we niet doelloos rond hoeven te dwalen, maar dat we een vaste richtsnoer hebben in ons leven. Dat is uw woord, Heer. Dank u wel dat Paulus ons zoveel duidelijk maakt en zoveel aanwijzingen geeft waar we wat van hebben, Heer. Geef dat we daar acht op slaan en er ook iets mee doen, Heer. Dank u wel, Heer, voor dit moment dat we daarmee bezig mogen zijn. Dank u wel, Heer, voor uw genade en dat u ons dat wilt geven wat nodig is. Vader, geeft u die uitdrukking om het over te brengen wat u bedoelt, Heer. We danken u daarvoor in uw naam, in Jezus' naam. Amen. Ik wil met u lezen 2 Timotheus 1, vers 1 tot en met 10. En daar staat: Paulus, een apostel van Christus Jezus, door de wil Gods, naar de belofte des levens in Christus Jezus, aan Timotheus, mijn geliefd kind. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en van Christus Jezus onze Heer. Ik breng dank aan God, die ik, evenals mijn voorouders, met een rein geweten dien, dat ik u onophoudelijk mag gedenken in mijn gebeden, nacht en dag. Immers, als ik denk aan uw tranen, verlang ik u te zien om met blijdschap vervuld te worden. En dan komt mij voor de geest uw ongeveinsd geloof, zoals het eerst gewoond heeft in uw grootmoeder Lois en uw moeder Eunike. En ook, daarvan ben ik overtuigd, woont in u. Om die reden herinner ik u eraan de gave Gods aan te wakkeren die door mijn handoplegging in u is. Want God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid, maar van kracht, van liefde en van bezonnenheid. Schaam u dus niet voor het getuigenis van onze Here, of voor mij, zijn gevangene. Maar wees medebereid voor het evangelie te lijden in de kracht van God, die ons behouden heeft en geroepen met een heilige roeping, niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen en de genade die ons in Christus Jezus gegeven is voor eeuwige tijden, doch die nu geopenbaard is door de verschijning van onze heiland, Christus Jezus, die de dood van zijn kracht heeft beroofd en onvergankelijk leven aan het licht gebracht heeft door het evangelie. Tot zover dit gedeelte uit 2 Timotheus. En deze Timotheusbrief, deze tweede brief die Paulus schreef aan Timotheus, zijn geliefd kind, dit is een brief eigenlijk heel in het bijzonder bedoeld voor deze tijd. En het thema wat in het toerustingskamp aan de orde was, was dat we leven in het laatste van de laatste dagen. En deze brief is door Paulus in het bijzonder voor deze tijd bedoeld. En Paulus die wijst dan in deze brief op een aantal zaken die Timotheus ter harte moet nemen en die heel belangrijk zijn om aan te denken, om zich te herinneren, om dat in gedachten te houden. En een van die zaken die waar Paulus Timotheus nadrukkelijk op wijst, is in het 13e vers dat hij een voorbeeld, een keur moet hebben van gezonde woorden. Dat wil zeggen, woorden die in de oorspronkelijke tekst staan, zuivere woorden, zoals ze door God bedoeld zijn. Timotheus moet een voorbeeld, een keur hebben van gezonde woorden. In het bijzonder die woorden die Paulus heeft gesproken. Dat evangelie wat Paulus mocht verkondigen en wat Timotheus zo goed had leren kennen. En een andere hele belangrijke aanwijzing is dat Timotheus moet het woord herauten, als een heraut dat woord afkondigen. In het bijzonder in deze tijd, zegt Paulus, de laatste dagen. Dat vindt u in het vierde hoofdstuk, het eerste vers. Het eerste en het tweede vers. Waar staat dat Paulus nadrukkelijk betuigt aan Timotheus voor God, voor het aangezicht van God en Christus Jezus, die levenden en doden zal richten met beroep zowel op zijn verschijning als op zijn koningschap. En dan zegt Paulus, verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen. Draag dat woord uit als een heraut. Of het nu bij mensen gelegen komt of dat het ongelegen komt, maar je moet, Timotheus, dat woord als een heraut afkondigen. Dat is de taak die je hebt. En Paulus die wijst dus heel nadrukkelijk op dat woord van God. Dat in deze tijd waarin we nu leven, het laatste van de laatste dagen, dat in deze tijd Paulus aanwijzing geeft om dat woord uit te dragen. Gezonde woorden te verkondigen. Niet woorden uit te dragen die in een vertaling staan geschreven. Maar kijk nou wat er in die oorspronkelijke tekst staat geschreven. En het is geweldig dat we een consequente vertaling hebben. Een concordante vertaling hebben. Waarbij we precies kunnen zien wat er in die oorspronkelijke tekst staat geschreven. En dat is belangrijk in het bijzonder in onze tijd. Waarin zoveel verwarring is. Waarin zoveel mensen eigenlijk ver van wat God eigenlijk gezegd heeft, weg zijn geraakt. En dan ben je eigenlijk heel verbaasd als je in zo'n week, als de afgelopen week, iets in je handen krijgt. Een lied wat in een kerkdienst wordt gezongen. En dan denk je, wat is dat ontstellend? En dat wil ik u één couplet en het refrein van lezen. En dat lied heette, de wereld is een toverbal. De wereld is een toverbal. Geen mens weet hoe het worden zal. Maar één ding, dat weet iedereen. Je kunt het niet alleen. Dus zullen we er samen iets van moeten maken. De wereld is een mooi, maar bewerkelijk ding. Dus zullen we er samen iets van moeten maken. Hé, kom maar in de kring. En dan denk je als zo'n lied gezongen wordt ergens in een kerkdienst, dan denk je, Heer, wat zijn mensen dan op dat moment ver bij het woord vandaan? Want in dat eerste vers daar staat, de wereld is een toverbal en geen mens weet hoe het worden zal. Dat wil zeggen, men weet niet wat er in de toekomst gaat gebeuren. Maar wij mogen dat wel weten. En waarom weten we dat? Niet omdat we zelf zo zeker zijn, maar omdat we weten wat er geschreven staat. Omdat we weten wat er in de toekomst gaat gebeuren. Omdat we zicht hebben gekregen op dat machtige plan van vijf tijdperken. Dat plan van aionen. Wat God aan ons heeft geschonken. Waar we zicht op hebben gekregen. Zodat we weten precies hoe God zijn gang gaat door de geschiedenis. Zodat we weten welke kant het op gaat. Zodat we niet in onzekerheid zijn. En denken dat de wereld een soort toverbal is die morgen weer een hele andere kleur kan hebben. En overmorgen weer een hele andere kleur. Zodat je eigenlijk heel onzeker bent over de toekomst. Nee, we mogen zekerheid hebben over wat er in de toekomst gaat gebeuren. Omdat we weten wat God daarvan zegt. Wat God daarvan geschreven heeft. En dat is een enorme zaak. En dan denk je, Heer, wat is het een reden om dankbaar te zijn dat u ons dat geweldige plan van aionen, van vijf tijdperken, heb laten zien. Dat we daar zicht op hebben mogen krijgen. Dat we weten wat er in de toekomst gaat gebeuren. Dat u gaat handelen volgens een vastgesteld plan. En dat u gehandeld heeft volgens een vastgesteld plan. En dat er niets kan gebeuren wat buiten u om gaat. Maar dat alles gaat volgens een vast patroon, volgens Gods patroon. En dat het uiteindelijk zal leiden tot iets geweldigs. Tot dat moment dat God uiteindelijk alles in alles zal zijn. Daar gaat het naartoe. Het is geen onzekere zaak, maar we hebben zekerheid door het woord van God. En als we in dat eerste vers kijken van dit stukje wat we gelezen hebben, in het eerste hoofdstuk van de tweede Timotheusbrief, dan zien we dat Paulus zichzelf voorstelt als de schrijver van de brief. En altijd als je dat woord Paulus leest, dan kun je eigenlijk bedenken dat het gaat om een pauze. Dat het gaat om een pauze in Gods handelen met zijn volk Israël. En in die pauze is Paulus de unieke apostel om de boodschap die God hem heeft gegeven uit te dragen en te als heraut af te kondigen, in het bijzonder voor de heidenvolken. Het is nu een tijd van pauze, waarin Paulus, en dat zit in zijn naam, in die pauzetijd dat woord van God mag verkondigen en dat geheimenis van het evangelie bekend mag maken. De verzoening, dat God in Christus de wereld met zich verzoende. En het is nu al bijna 2000 jaar lang een tijd van genade, van Gods genade, waarin hij de wereld niet straft, waarin hij de wereld niet richt, maar waarin hij genade betoont en waarin die verzoening mag klinken. En Paulus was een apostel van Christus Jezus. Paulus is een apostel van de verheerlijkte Heer, van hij die aan de rechter van Vader is, van hij die alle macht heeft in hemel en op aarde. Daar is Paulus een apostel van. Iemand die was gezonden met een taak om die verzoening bekend te maken, om dat geweldige woord der verzoening aan de mensen te brengen. En Timotheus die krijgt dan de taak om dat voor te zetten. En wij mogen als gemeente in deze tijd die taak hebben om dat evangelie van verzoening uit te dragen. Om die taak die Paulus aan Timotheus overdroeg, om dat voor te zetten. En daarom is deze brief zo waardevol, ook voor ons. Zodat we kunnen zien wat Paulus tegen Timotheus zegt, dat we dat ook voor onszelf ter harte kunnen nemen. En Paulus, die was een apostel, niet zoals die andere apostelen van de besnijdenis, zoals Petrus, Johannes en Jacobus. Dat waren apostelen van Jezus Christus. Maar Paulus is een apostel van Christus Jezus, de verheerlijkte Heer. Hij die aan de rechter van de Vader is. En Paulus is dat door de wil van God. Paulus was nou niet bepaald iemand die achter de Heer Jezus aanging. Maar hij vervolgde die mensen die Jezus als Messias erkenden. En Paulus meende een enorme ijver te hebben voor God. Maar ondertussen bleek hij te zijn een vijand van Jezus. En als Paulus dan op weg is naar Damascus, op het moment dat hij geroepen gaat worden, dat lezen we in Handelingen 9, dan zien we dat Paulus ineens door een fel licht wordt omstraald. En dat de Heer hem tegemoet komt, dat de Heer zegt, stop nu maar Paulus, het is genoeg zo. Je mag vanaf dit moment mij gaan dienen, ik die de verheerlijkte Heer ben. En Paulus die ontmoet dan de Heer en dan zegt de Heer eigenlijk iets heel bijzonders. Misschien wilt u dat even met me opzoeken in Handelingen 9. En Paulus die had brieven gekregen van de hoge priester om naar Damascus te gaan voor de synagogen. Om mannen en vrouwen die Jezus als Messias hadden erkend, die van die weg waren, om die gevangen te nemen en mee te nemen naar Jeruzalem. En dan staat er in Handelingen 9, het derde vers, en terwijl hij daarheen op weg was, geschiedde het, toen hij Damascus naderde, dat hem plotseling licht uit de hemel omstraalde. En ter aarde gevallen, hoorde hij een stem tot zich zeggen, Saul, waarom vervolgt gij mij? En hij zeide, wie zijt gij, Heere? En hij zeide, ik ben Jezus, die gij vervolgt. En bij dat ik ben ik op een gegeven moment, toen ik hiermee bezig was, blijven steken. Want er staat eigenlijk iets heel bijzonders. Als u die Bijbelstudie kent, die in het kamp is gehouden, in Christus zijn, wat is dat? Dan zult u zien dat daarin naar voren wordt gebracht dat Jezus zelf steeds zegt als hij op aarde is: ik ben het licht der wereld. Ik ben het brood des levens. En dan staat er in de oorspronkelijke tekst eigenlijk ego eimi. En dat betekent ik en ik alleen ben het. Ik en ik alleen. En dat staat hier precies hetzelfde. Hier staat ego eimi Jezus. Ik en ik alleen ben Jezus die gij vervolgt. En Paulus, die zo goed die geschriften van het Oude Testament kende, die wist dat Yahweh zich had geopenbaard als ik ben. Hij is de ik ben, zo openbaart hij zich aan Mozes in de brandende braamstruik in Exodus 3. En als Paulus dan dit hoort, Paulus die zo goed die geschriften van het Oude Testament kende, die zo goed de Griekse vertaling daarvan kende, Paulus zal in een flits moeten hebben doorzien dat hij in feite bezig was zijn God, de Yahweh van het Oude Testament, dat dezelfde is als Jezus, die zich openbaart als ik ben. Ik ben het. Ik ben Jezus die gij vervolgt. En Paulus was daarna 3 dagen blind. En Paulus zal heel veel nagedacht hebben over die ontmoeting. En later zien we dat Paulus' leven daar totaal door veranderd is. En dat Paulus direct gaat verkondigen dat Jezus de Zoon van God is. En Paulus werd op deze wijze geroepen door de Heer. Door Christus Jezus. Die kent als de verheerlijkte Heer. Paulus had hem niet persoonlijk gekend als de Heer die op aarde wandelde. Maar hij kende hem als Christus Jezus. Hij die in een ontoegankelijk licht woont. En dat licht dat omstraalde hem op weg naar Damascus. En daardoor was Paulus gegrepen. En Paulus mocht vanaf dat moment een verkondiger zijn van die enorme overstromende genade. Paulus is een apostel van Christus Jezus door de wil van God. Het was Gods wil. Het was Gods bedoeling in de diepste zin dat Paulus die weg zou gaan. Dat hij die mensen die van die weg waren, dat hij die mensen die Jezus als Messias erkende, zou gaan vervolgen. En op het juiste moment, op het moment dat God bedoelde, werd hij geroepen tot apostel. Dat is de wil van God. En Paulus zegt dat het is in overeenstemming met de belofte van het leven in Christus Jezus. En die belofte, dat is eigenlijk iets heel bijzonders. Die belofte van het leven is eigenlijk al gegeven voor die Ionische tijden. Voordat het plan der Ionen begon, was die belofte al gegeven. En als je daarover nadenkt, dan is dat eigenlijk iets heel bijzonders. Want als je daarover nadenkt, dan zie je dat voordat Adam en Eva geschapen werden, was die belofte in Christus Jezus van het leven al gegeven. Voor de gelovigen die geroepen zouden worden uit de heidenvolkeren, die tot de gemeente behoren. En dat zijn geweldige zaken die zo naar voren komen, die Paulus in één zin zo naar voren brengt. We hebben die geweldige belofte gekregen in Christus Jezus al voordat de Ionische tijden begonnen. En Paulus die schrijft dan aan Timotheus. En Timotheus, zijn naam betekent eert God. Vereerde van God. Of misschien mag je zeggen dat hij waardevol voor God is. En dat zit in zijn naam en dat zou hij in zijn leven ook zijn. Paulus die schreef aan Timotheus, zijn geliefd kind. Timotheus was door Paulus geliefd. Paulus had Timotheus lief. Hij was een geloofskind van Paulus. Paulus had hem door de prediking van het woord der waarheid gewekt. Hij was een geliefd kind. En als Paulus dat zo schrijft, dan duidt dat erop dat er een hele nauwe relatie was tussen Paulus en Timotheus. En Paulus die was Timotheus tegengekomen toen hij in Lystra was. En toen was Timotheus een van de discipelen en werd door Paulus meegenomen om verder in zijn dienst te staan. Om in dienst van de Heer te mogen staan. Timotheus was een geliefd kind van Paulus. Timotheus was lange tijd met Paulus meegegaan. En Paulus had hem lief. Hij was door Paulus gewekt. En Paulus die schrijft dan aan Timotheus die bijzondere groet die hij eigenlijk aan het begin van elke brief zet. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en van Christus Jezus onze Heer. En eigenlijk zet Paulus aan het begin van elke brief genade en vrede als uitingen van dat wat God gedaan heeft. Als uitingen van die gerechtigheid van God die we ontvangen door het geloof van Christus en die verzoening. Vrede heeft de vee van verzoening. Vrede dat steunt op verzoening. En Paulus die bidt dat Timotheus toe. Maar alleen in deze brieven aan Timotheus gebruikt Paulus hier het woord barmhartigheid. Het woord ontferming eigenlijk. Genade, ontferming en vrede. Ontferming is iets wat Paulus in al zijn andere brieven achterwege laat. Maar juist bij Timotheus geeft hij dat woord ertussen. En Paulus was zichzelf heel diep bewust dat hoewel hij een vijand was van Jezus, hoewel hij een tegenstander was, dat God hem niet deed naar het recht, dat God hem niet uit zijn ogen wegdeed, dat zou God best kunnen doen als God strikt het recht zou hanteren, zijn eigen gerechtigheid, maar God deed dat niet. God die bewees Paulus ontferming. En daar schrijft Paulus ook over in de eerste Timotheusbrief. Misschien wilt u dat met me opzoeken. In het eerste hoofdstuk. Paulus die was ontferming bewezen. God had hem ontferming bewezen. Hoewel naar recht en gerechtigheid God misschien heel anders had kunnen doen. Maar God betoonde hem genade. En God bewees hem ontferming. En dan lezen we in het eerste hoofdstuk vanaf het 12e vers. Ik breng dank aan hem die mij kracht gegeven heeft, Christus Jezus onze Heer, dat hij mij getrouw geacht heeft, daar hij mij in de bediening gesteld heeft, hoewel ik vroeger een godslasteraar en een vervolger en een geweldenaar was. Maar mij is ontferming bewezen, omdat ik het in mijn onwetendheid uit ongeloof gedaan heb. En zeer overvloedig is de genade van onze Heere geweest, met het geloof en de liefde in Christus Jezus. Paulus die was ontferming bewezen en hij herhaalt het nog eens een keer in het 16e vers. Maar hiertoe is mij ontferming bewezen, dat Jezus Christus in de eerste plaats in mij, zegt Paulus, zijn ganse langmoedigheid zou bewijzen tot een voorbeeld voor hen die later op hem zouden vertrouwen. Ten Ionische leven. Paulus die schrijft juist aan Timotheus deze zaken. Timotheus die eigenlijk zijn taak gaat overnemen. De taak die Paulus had gekregen. En Timotheus zou kwaad moeten gaan leiden met het evangelie, zegt Paulus. Want als je dit evangelie gaat brengen, dit goede bericht, dan zul je daarbij kwaad moeten leiden, net zoals dat ik dat heb geleden. En Paulus die geeft Timotheus dan aan die ontferming en wijst terug op dat moment dat hij dat Timotheus duidelijk had gemaakt. Hem was ontferming bewezen. En Paulus die bidt dat Timotheus ook toe. Genade, ontferming en vrede zij u van God de Vader en van Christus Jezus onze Heer. En dan in het derde vers begint Paulus met dankbaarheid. Eigenlijk staat er, dankbaarheid heb ik jegens God. Paulus is dankbaar. En als je bedenkt de omstandigheden waar Paulus dit in schrijft, dan is dat eigenlijk heel bijzonder, dat Paulus God dankt. Want Paulus zat op dit moment in de gevangenis in Rome als hij dit schrijft. En er waren velen die hadden zich van hem afgekeerd. Paulus zegt in deze brief ook dat allen die in de provincie Azië zijn, die hebben mij verlaten. En aan het eind van de brief dan schrijft hij dat er nog maar één medewerker bij hem is. En alle andere medewerkers waren om verschillende redenen bij hem weg. En Paulus zit dat dan helemaal alleen in de gevangenis. Gelijkerwijs zou je dan denken dat het evangelie niet verder kan gaan. Dat het een aflopende zaak is. En Paulus die dankt God juist in die omstandigheden. En wat een enorm voorbeeld is Paulus dan voor ons. He, als we misschien in ons leven in allerlei omstandigheden zijn. Waardoor het lijkt alsof alles tegen zit. Waardoor het lijkt alsof alles uit handen loopt. Dan is het juist een geweldig middel om God te danken. Om ons hart te richten op God. En hem te danken voor dat wat hij geeft. En Paulus die is daar voor een enorm voorbeeld. Hij is dankbaar. En in dat woord dankbaar, daar zit in genade, daar zit in vreugde. Paulus die dankte voor die genade die hij van God had gekregen. Ook in die moeilijke omstandigheden waarin hij op dat moment was. En dat zal voor Timotheus een enorme bemoediging zijn geweest. Als Timotheus die taak van Paulus moet gaan overnemen om dat evangelie der verzoening uit te dragen. Dankbaarheid in moeilijke omstandigheden. En Paulus, die heeft dankbaarheid ten opzichte van God. Paulus wist dat God de plaatstoewijzer is. En God, die wees Paulus op dat moment die plaats aan. Maar Paulus wist dat God dat deed op dat moment. En daarom kon hij God danken. Daarom kon hij dankbaar zijn jegens God. Die, zegt Paulus, vanaf zijn voorouders met een rein geweten dien. En voor dat dienen gebruikt Paulus een heel bijzonder woord. Daar gebruikt Paulus het woord waarbij hij gedacht moet hebben aan de priesterdienst, aan de Levitische priesterdienst die verricht werd bij de tempel en bij de tabernakel in het Oude Testament, waarbij steeds offers gebracht werden om de verhouding tussen God en zijn volk weer recht te zetten. En Paulus die gebruikt dat woord dan als een beeld dat hij zijn God dient. Dat hij die eredienst brengt. En dat woord dat gebruikt Paulus nog een keer op een hele bijzondere plaats. Namelijk in Romeinen 12. In Romeinen 12 waar Paulus spreekt over een redelijke eredienst. En dan gebruikt hij dat werkwoord wat hier vertaald is met dienen. Dat gebruikt hij daar als een zelfstandig woord, als eredienst. En in Romeinen 12, dat zijn misschien bekende woorden, maar in bekende woorden zit altijd een gevaar in, dat je die vergeet. En Paulus die is bezig Timotheus te herinneren. En in Romeinen 12 gebruikt Paulus dat woord eredienst. Wat is nou een eredienst? Voor iemand als Timotheus. Wat is nou een eredienst voor ons? Dat zegt Paulus in Romeinen 12 in het eerste vers. En dat zegt Paulus dan op grond van Romeinen 8. En in Romeinen 8 heeft Paulus gesproken over Gods geest. En dat is heel bijzonder wat Paulus daar zegt. Paulus zegt dat wij gelovigen Gods geest in ons wonend hebben. Die blijft in ons wonen. En dat was heel bijzonder, want in het Oude Testament lees je bij Israël dat de geest op de Jood kwam, op de Israëliet kwam. Maar nu woont de geest, zegt Paulus, in ons. Zijn geest heeft in ons woning gemaakt. En die blijft daar. En daarmee zijn we verzegeld. En in het 12e hoofdstuk zegt Paulus dan op grond daarvan: ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, met beroep op het ontfermen van God, wat Paulus zo in zijn leven heel diep had ervaren, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer. Dit is uw redelijke eredienst. En hier gebruikt Paulus dan dat woord zelfstandig, eredienst. Paulus die zet zichzelf als voorbeeld van iemand die zijn lichaam heeft gesteld tot een levend. En dat was ook heel bijzonder, want in het Oude Testament werden bij de eredienst alleen dode offers gebracht. De dieren moesten gedood worden en zo geofferd worden. Maar nu gaat het om levende lichamen van mensen die door God geroepen zijn, die Gods geest hebben ontvangen. En Paulus die roept aan ons als gelovigen op om ons lichaam te stellen tot een levend, een heilig, dat is een op God gericht en Gode welgevallig offer. Op zo'n manier Gode welgevallig leven. Dat is onze redelijke eredienst. Dat we ons lichaam stellen. Wat ons steeds weer probeert naar beneden te trekken. Naar aardse zaken probeert te trekken enzovoort. Maar Paulus die zegt dat we onze lichamen, de leden van ons lichaam en ons gehele lichaam stellen tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer. Dat is uw redelijke eredienst, dat is logisch. Als je weet wat Paulus in die eerste 8 hoofdstukken allemaal heeft gezegd, dan is het alleen maar een logische zaak, een redelijke zaak, om je lichaam te stellen tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer. Dat is een redelijke eredienst. En dat woord eredienst gebruikt Paulus dus in 2 Timotheus 1, het derde vers. Dat Paulus zijn God, waar die dankbaar is, ook in die moeilijke situatie waarin hij op dat moment was, dat hij die God dankbaar is en dat hij die God dient. En Paulus die gedenkt onophoudelijk in zijn gebeden, nacht en dag, aan Timotheus. Als hij zich Timotheus herinnert, wat hij met Timotheus had meegemaakt, wat ze samen hadden gedaan en hoe Timotheus verder is gegaan, dan elke keer als Paulus zich Timotheus herinnert, dan gedenkt hij Timotheus in zijn gebeden, in zijn smekingen die hij doet, nacht en dag. En elke keer opnieuw, als hij daarmee bezig is, dan denkt hij aan zijn geliefde kind. Aan zijn kind wat hij verwekt had en wat hij zo lief had. Immers, zegt Paulus dan in het 4e vers, als ik denk aan uw tranen, verlang ik u te zien, om met blijdschap, om met vreugde vervuld te worden. Paulus had samen met Timotheus veel meegemaakt. In lijden, in verdrukking. En Timotheus zal ongetwijfeld met Paulus door verdrukkingen zijn gegaan. En zal daarin hebben geleden, zal daarin tranen hebben geplengd over dingen die gebeurden met hemzelf, dingen die zag gebeuren met andere gelovigen. En Paulus die heeft een heel intens verlangen om zijn geliefde kind Timotheus weer te zien. Om dan met blijdschap vervuld te mogen worden. Wetend dat heel veel mensen hem hadden verlaten, maar dat Timotheus hem bleef volgen. Dat Timotheus hem volledig volgde, tot het einde aan toe. En daarom had Paulus Timotheus lief. En Paulus die wilde graag met Timotheus weer in rechtstreeks contact komen. En Paulus die herinnert zich zijn tranen. Paulus herinnert zich hoe Timotheus was, hoe die trouw met hem meeging. En Timotheus die wordt door Paulus dan aangespoord. Paulus zegt, ik herinner me je ook, niet alleen je tranen, niet alleen jouzelf, maar ik herinner me ook jouw ongehuicheld geloof, jouw ongeveinsd geloof. Jouw geloof is niet een voorgewende zaak, is niet schijn aan de buitenkant, maar dat is echt, dat is van binnenuit en dat komt naar buiten toe. Timotheus had een ongehuicheld geloof. Maar Paulus moet tegen Timotheus zeggen dat hij dat wat in hem is weer moet gaan aanwakkeren, weer moet gaan opstoken. In het 6e vers zegt Paulus dat. Paulus die kent dat ongehuichelde geloof en dan zegt Paulus, en dan lees ik uit de concordante vertaling, dat is ook de reden dat ik jou eraan herinner om de genadegave Gods, die door de oplegging van mijn handen in je is, dat was een zaak voor de tijd van de overgang, de overgangstijd, dat opleggen van handen. Paulus die geeft dan nergens aan dat het voor nu ook de bedoeling is, maar Paulus had Timotheus die bijzondere gave gegeven om door zijn handoplegging om zijn opvolger te mogen zijn. En dat wat in Timotheus is, En dat is allereerst de geest van God. Die, dat moet Paulus, dat moet Timotheus bij zich weer gaan aanwakkeren. Dat moet Paulus, dat moet Timotheus weer gaan opstoken. Het lijkt net alsof het woord wat gebruikt wordt, daar zit het woord vuur in. Het lijkt dan net alsof er een paar kolen zijn die van een heel groot vuur en dan liggen er nog maar een paar kolen een heel klein beetje te gloeien. En nou, hoe moet je dat nou opstoken als een vuur bijna uit is gegaan? Nou, dan moet je zorgen dat er zuurstof bij komt. En dan kan je hem, als je weet dat een blaasballig daar een heel goed middel bij is, dan moet je eigenlijk dat opstoken door die blaasballig te gebruiken. En met die blaasballig komt er adem, komt er wind, zou je kunnen zeggen. Komt er geest. En dat heeft alles te maken met dat woord van God. Timotheus, bedenk al die dingen die ik tegen je gezegd heb. Bedenk al die dingen die in het evangelie naar voren komen. En wakker in je aan dat wat in je is. En laat je niet ten neerdrukken door de omstandigheden. Want het zou best kunnen zijn dat Timotheus neergedrukt was door die omstandigheden waar Paulus in was. Paulus was in gevangenschap. Velen hadden hem verlaten. En het zou best kunnen zijn door dat wat Timotheus daarin zag, dat wat Timotheus voor ogen zag, dat hij zich daardoor enorm liet ten neerdrukken. En vreesachtig werd, lafhartig werd. Maar Paulus zegt dan als reden daarbij in het zevende vers, want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht, van liefde en van gezond verstand, staat er dan eigenlijk. God heeft ons zijn geest gegeven. En dat is Paulus' onderwijs in Romeinen 8. Hij heeft ons een geest gegeven, en dat is een geest niet om opnieuw te vrezen, zoals de Joden onder de wet gevreesd hadden, maar het is een geest om krachtig te zijn, want het is Gods geest, en dat is geen geest van vreesachtigheid, van lafhartigheid, maar het is zijn geest, zegt Paulus, die hij in je heeft gegeven, en dat is een geest van kracht, dat is een Gods geest die je in staat stelt om zo te wandelen en te dienen zoals God dat wil. En God die heeft zijn geest in hem gegeven, wat ook is een geest van liefde. Het eerste van de vrucht van de geest, wat Paulus noemt, is liefde. Dat is die geweldige, hoge, belangeloze liefde van God zelf. Die heeft hij ook in Timotheus gelegd en ook in ons. Timotheus, zie nou niet op die omstandigheden. Of zie niet op jezelf. Want Timotheus was regelmatig ziek. En Paulus die gaf hem de aanwijzing om af en toe wat wijn te gebruiken voor zijn maag. En voor zijn ongesteldheden. Voor zijn ziekte. Maar Paulus die wijst Timotheus op dat wat in hem is. Hij had Gods geest ontvangen. En dat is een geest van kracht. Dat is een geest om dat door te zetten wat God bedoelt. Om die wandel en dat dienstbetoon te doen wat God voor Timotheus bedoelde. En het is een geest van liefde. Van Gods liefde. En Gods liefde is heel anders als menselijke liefde. Gods liefde kan ook heel erg vermanend zijn. Ook vertroostend zijn. Maar Gods liefde is dat als Paulus op zaken wijst die bij Timotheus of bij ons niet goed zijn, dan is dat niet om ons te verwijten of om ons ter neer te drukken, maar dat is zijn liefde. Om zaken in ons die niet goed zijn, om die uit ons leven weg te doen. Daar is Paulus steeds mee bezig. Dat is liefde. Dat is die God van liefde die daarachter zit. En van gezond verstand. Het is een geest van gezond verstand. Je mag gewoon, zegt Paulus tegen Timotheus, je gezonde verstand gebruiken. Je mag gewoon nuchter en op een gezonde wijze denken over dat woord. Je hoeft niet alles klakkeloos aan te nemen wat anderen zeggen, maar je mag kijken wat er geschreven staat en dat voor jezelf biddend overwegen en daar gewoon op een gezonde manier over nadenken en op een gezonde manier mee omgaan. En daarom zijn die gezonde woorden ook zo belangrijk. Opdat we op een gezonde manier gaan denken en handelen. En dan zegt Paulus, op grond daarvan, schaam je niet voor het getuigenis van onze Heer. Schaam je niet voor dat evangelie waarin onze Heer Christus Jezus centraal staat. Schaam je daar niet voor, maar kom daarvoor uit en ga door met het uitdragen van die geweldige boodschap van verzoening. Schaam je daar niet voor dat getuigenis. Schaam je niet voor het uitdragen van de boodschap van Gods liefde, van het kruis. En ook niet voor mij, zegt Paulus, zijn gebondenen, maar leidt kwaad met mij voor het evangelie. Timotheus, die krijgt de opdracht van Paulus om door te gaan, om dat wat in hem is aan te wakkeren, om niet vreesachtig te zijn, om niet te kijken op de omstandigheden, om niet te kijken op zichzelf, op zijn eigen zwakheid, maar om te kijken naar dat wat in hem is en daaruit zijn handel en wandel te laten bepalen. En Timotheus hoefde zich niet te schamen voor dat wat Paulus zei, dat wat Paulus als evangelie verkondigde. Schaam je niet voor die boodschap van Paulus. Daarmee zul je misschien wel gaan lijden met het evangelie, kwaad lijden, maar Timotheus gaat door met het uitdragen van dat enorme heil, van die geweldige boodschap van gerechtigheid van God, van verzoening, van uiteindelijk dat moment dat alles, het hele heelal wederzijds met God verzoend is, om die boodschap uit te dragen. Dat is een geweldige zaak. En Paulus die geeft dat als aanwijzing aan Timotheus en ook aan ons. We kunnen misschien op omstandigheden kijken waar we in zitten en het dan moeilijk hebben. Maar we mogen onze blik richten op hem die elke omstandigheid in zijn hand heeft. En weten dat God ons zijn geest heeft gegeven. Een geest van kracht, van liefde, van gezond verstand. En dat ook gebruiken. En dan zegt Paulus dat in het 9e vers, dat God ons gered heeft en geroepen heeft met een heilige roeping. Niet naar onze werken. Het is louter en alleen genade. Het is om niet verkregen. Het is niet naar ons werk. Maar het is allemaal zijn werk en het werk van zijn zoon. Niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen. En de genade die ons in Christus Jezus gegeven is voor eeuwige tijden, voor aionische tijden. Toen al had God dat aan ons gegeven. Toen had God ons al op het oog. Dat is een zaak om enorm dankbaar voor te zijn. Voordat het enorme plan van 5 tijdperken begon, toen had God ons al uitgeroepen en uitverkoren in Christus. Dat is een enorme zaak. En dat mogen we ons voor ogen stellen. Dat stelt Paulus Timotheus ook voor ogen. Timotheus, denk daaraan, aan die geweldige zaken. En laat je daardoor weer opbeuren. Wakker daardoor dat wat in je is weer aan. En ga door. En die genade in Christus Jezus, die is geopenbaard door de verschijning van onze redder, zegt Paulus. Christus Jezus, die de dood van zijn kracht heeft beroofd. En eigenlijk staat er dan een woord wat betekent die de dood opheft. En dat staat in een doorlopende tijdsvorm. Dat wil zeggen, Christus Jezus heeft door zijn opstanding uit de doden, heeft hij de dood opgeheven. Maar hij zal dat ook in de toekomst doen, als de bezuin Gods gaat. En als de doden die in Christus ontslapen zijn, zullen opstaan. En als de rechtvaardigen worden opgewekt aan het begin van het koninkrijk. En uiteindelijk aan het eind van Gods plan, als alle mensen levend gemaakt zullen worden. Dat is een doorlopende zaak, dat die dood wordt opgeheven. En Paulus die stelt deze geweldige zaken Timotheus voor ogen. En zegt Timotheus, bedenk dat. Laat je niet door de omstandigheden ten neerdrukken, maar zie op hem, zie op God, zie op wat hij gedaan heeft in zijn zoon Christus Jezus. Tot zover. Amen.